Deze podcast wordt u aangeboden door Goudhaantje van Herman Kramer. Vacuüm verpakt en in roomboter gebraden zijn de haantjes van Herman Kramer toch echt niet te versmalen.
In de studio van Villa Struis in Haarlem zitten de multimediale influencers en contentmakers van Brilstand klaar om heden en verleden te verbinden en te putten uit eigen ervaringen aan het voetbalfront. De bal is rond, voetbal is een grote grap en Brilstand is achteruitgang. Welkom in de herberg voor verloren voetbalzielen en andere dolenden. Welkom bij de grote Hi-Ha Hondenlul voetbalpodcast.
Hoe we het doen, doen we het. Maar dit is alweer de 8e grote Hi-Ha Hondenlul voetbalpodcast. Mijn naam is Paul Onkoud. Buiten is het 5 graden. Binnen hebben zich 2 contentmakers en influencers van Brilstand verzameld. Edwin Struis en ik. Onze tafel hier vandaag is niemand minder dan Pieter Gerardus van der Lem. De man die jarenlang Louis van Gaal in het gareel hield. Dat probeerde hij tenminste. Gerard, waar kennen we jou ook alweer van?
Geen idee.
Ik zit ook jou aan te kijken. Ja. Wie is die man eigenlijk?
Nee, meneer Struis heeft mijn biografie geschreven.
Ja, we hebben hem hier liggen. Gerard van der Lem.
Originele titel, hè?
Hij bleef maar steeds komen.
Ja, je werd ook helemaal gek van, hè?
Nee hoor.
Mijn jaren met Louis van Gaal, Pep Guardiola en José Mourinho en andere wereldsterren. Verscheen in 2019. Edwin, jij als biograaf. Tevreden over de verkoop eigenlijk?
We kunnen
nog een stapeltje liggen hier.
Ja,
in
een klein stapeltje om weg te geven. Maar we kunnen van de revenue al redelijk wat jaartjes stilleven, toch, Gerard?
Ja, ik ben daar van in Spanje gaan wonen.
Ja, precies. Ja, want jij krijgt 90%.
Ja, ik woonde al in Spanje.
En ik 10.
Ja, dat klopt.
Ja. Ik weet niet of dat nou de juiste verdeling eigenlijk was, achteraf gezien. Maar goed, daar moet je gewoon mee instemmen.
Ja. Heb je nooit spijt van gehad dat je je verhaal aan hem toe vertrouwde?
Nee, ik heb nooit vooraan gestaan. Hij had het wel eerder gevraagd en andere journalisten ook. Ik denk, ja, waarom? Die onzin allemaal. En toen op een gegeven moment dacht ik, nou, weet je, hij drong alweer een beetje aan. Ik denk, nou, ik ga het toch doen. Ik doe het voor de kinderen en de kleinkinderen. En daar heb ik het voor gedaan.
Ja, heb je alles verteld?
Nou, ik denk het niet. Maar we hebben geprobeerd zoveel mogelijk erin te stoppen. Ja. Alleen, we zaten in een vervelende periode toen.
Omdat mijn dochter ziek was.
Ja. Hij is nog bij me geweest. Toen was Fanny bij ons in huis. Hè?
Ja.
Ja. Ja. Dus en sliep er wel eens wat doorheen.
Ja.
Zoals nou, dan zit ik weer en denk ik in één. Oh ja, dat ja.
Dat had ook nog wel erin gekund.
Ja.
Maar goed, je was anekdotisch zo sterk. Dat was eigenlijk ongelooflijk.
Ja, daar kwamen toch wel aardig. Maar ik denk dat we, als ik me kwaad maak, dat we nog een boek kunnen maken, bij wijze van spreken.
Deel 2, ja.
Nou, dan gaan we dan vanavond.
Ik wil ook wel stil gaan leven eigenlijk, zo langzamerhand.
Daar gaan we vanavond mee beginnen.
Houden we, wil je het 50-50 doen?
Nou ja, als het mag, hè. Als het mag. Ik kijk heel vriendelijk aan.
Regisseur, einddirecteur en voice-over Heidi van Turhout zit weer klaar achter het mengpaneel. Geen bier en andere dranken en nootjes deze keer in Studio Struis. Zoals we in de vorige aflevering al melden, heeft hoofdsponsor Herman Kramer uit Joure de stekker eruit getrokken. Onze vraag is dus, kent of bent u een hoofdsponsor? Mail naar brilstand@gmail.com en we brengen u in contact met onze afdeling Financiën. Onze hoofdstad van deze week is Utrecht, dus u zult snel merken waarom. We zijn er klaar voor in Studio Struis. Heidi steekt haar duim omhoog. We gaan beginnen.
Is er al ergens ophef, kritiek of lof? Brilstand speurt de socials af.
Edwin, heb je iets gevonden op de socials over onze podcast?
Het loopt over. De mailbox stroomt over.
Stroomt over.
Loopt over. Het is niet meer te doen. Ik heb een leuke selectie gemaakt. Beste influencers, annex contentmakers van Brilstand BV. Wat een leuke podcast. Op de terugvlucht van Faro naar Amsterdam heb ik 3 afleveringen achter elkaar geluisterd. Ik kreeg meteen zin in een goudhaantje. Oh, maar goed, dat kunnen we nog noemen. Maar heb bij aankomst toch een potje kibbeling genomen. Ook lekker. Hartelijke groet van een tevreden luisteraar, Sjoerd Mossoe. Nou, dat is...
De Sjoerd Mossoe. De voetbalverslaggever van het Algemeen Dagblad.
Ook een influencer eigenlijk. Dus ja, daar zijn we
contentmaker.
Dankbaar voor.
Podcastmaker.
En hij heeft...
NAC-supporter.
Ja, en daar in die functie heeft hij Edie de Schepper ook onderschept, als het ware. Want die waren we een beetje kwijt op de radar.
Ja, daar waren we in de eerste of de tweede aflevering naar op zoek. Hè? Ja. Waar is Edith Schepper
toegebleven? En we kregen keurig een fotootje van Sjoerd met zijn arm om de schouders van Edie. Dus ja, die is boven water.
Die is boven water.
En boven Jan.
Dat is goed.
Prima. Rens Muller, dubbele punt. Wat is de grote hier onderlul voetbalpodcast toch hilarisch? Prima. Arjen Pijvers. Suurkool met vette su. Daar zou hoofdsponsor Herman Kramer uit Jouren met zijn gebraden haantjes niet blij mee zijn.
Ja, dat is grappig.
Ja,
dat is grappig.
Dat is wel heel erg leuk. Louis Koudam is ook weer gesignaleerd.
Oké.
Weer heerlijk geluisterd naar deze onderhoudende podcast. Jammer wel dat niet is gememoreerd dat het lied Dit is mijn club eerder het officiële clublied van mijn club Terrasvogels was dan dat van Ajax. Zou die gelijk in kunnen hebben? Weet ik niet. En ja, we sluiten af met de groet van een trouwe luisteraar, Martijn Stoffers geheten. Mijn heren, hierbij mijn welgemeende complimenten voor jullie show. Het wordt iedere week beter. Deze verloren voetbalziel heeft zijn herberg gevonden. Als ik in het hols van de nacht naar jullie podcast luister, waan ik me in een teletijdmachine en sta ik weer als 5-jarig jongetje aan de hand van mijn vader in de Galgenwaard bij DOS. Wel altijd pas na de rust, want dan was de toegang gratis. Ik zou zeggen, brilstand is vooruitgang.
Dus, ja, nou, daar moeten we het er nog maar eens over hebben. Nou, mooi, Martijn Stoffers, prachtige woorden.
Ja.
DOS, door oefening sterk.
Zeker.
Ja, daar moeten we het dan ook maar over hebben. Brilstand is namelijk vooral achteruitgang. We gaan terug naar 1958. En we hebben in Studio Struis een boek te pakken genomen.
Cultuur met een grote en een kleine C. Welk voetbalboek heeft Brilstand nu weer gelezen?
Ja, ik ben langs mijn uitputtende voetbalbibliotheek geslenterd, gestiefeld.
Ja.
Daar moet je wel even de tijd voor nemen. Want,
ik heb meegelezen.
Het beslaat vele, vele meters. En ik kwam uit bij een boek van Ad van Liemt, geheten DOS, het wonder van Utrecht. Ja, dan moeten we 65 jaar terug in de tijd, naar 1958, toen buurtclub eigenlijk DOS kampioen van Nederland werd. In een beslissingswedstrijd tegen Sportclub Enschede. Ze stonden na 34 competitieduels precies gelijk op de bovenste plaats in de Eredivisie. Dus moest er een beslissingsduel komen in de Goffert gespeeld.
Neutraal terrein.
Neutraal terrein. Het was 35 graden. Het was de heetste dag van het jaar. 15 juni was het. Ja, ook na 90 minuten weer 0-0. Een goede brilstand. En dan had je toen nog 4 keer verlenging van 7,5 minuut.
Oké, dan gaan we nu even naar de derde verlenging.
Pas in de derde verlenging wist de DOS-midvoer Van der Linden een doelpunt te maken. En toen was het hek van de Dam. Duizenden DOS-supporters steunden de grasmat op en hezen de Utrechtse Canaries op de schouders. Canaries die dit jaar het hoogste lied zongen.
Tony van der Linden werd de held van DOS en van Utrecht.
Fantastische spits. En wat nou zo mooi is aan het boek van Ad van Liemt. Hij heeft het hele seizoen eigenlijk ragfijn gedetailleerd opgeschreven. Echt vanaf de voorbereiding eigenlijk. Dat de grote Frans de Munk daar kwam keeper bijvoorbeeld. Tot en met die laatste beslissende wedstrijd. Ja, dan kom je, dan word je eigenlijk meegezogen in het hele jaar. Of het hele seizoen 57, 58. Dan komt James Mansfield opeens voorbij.
De Amerikaanse filmster.
Filmster. Ook wel, ja.
Rondborstig.
Rondborstig zeiden ze toen. Bij Sparta op het kasteel. En Rinus de Rots Terlouw die smolt. En die raakte geen bal meer voor Sparta. En DOS won gewoon met 7-1. Dankzij James Mansfield. Fantastisch. In het voorjaar van 58 komt de vliegtuigramp van Manchester United.
Ja.
Nog voorbij de Busby Babes. En het eindigt allemaal op een gedenkwaardige. Zeker voor DOS. Gedenkwaardige zondag. Bloedhete zondag in de Goffert.
Buurtclub wordt kampioen van Nederland.
Buurtclub wordt kampioen van Nederland. Daar speelde onder andere Hans Kraaij in. Hans Kraaij senior. Wel te verstaan. De coach was Pepi Gruber. Een Oostenrijker. Tony van der Linden. Nou, die hadden we al genoemd. Stond in de spits. Frans de Munk op kool. Henk Temming. Het zijn allemaal wel hele grote mooie namen. En maar bij Enschede speelde bijvoorbeeld Abel Lenstra.
Een Abel Lenstra.
Precies. Op zijn toch wel oude dag. Maar werden wel gedeeld eerste dus in de Eredivisie. Joop Odentaal, die we in Haarlem ook heel goed kennen. En dokter František Fádrons was de coach van Enschede. Dus het was een keur aan...
Een sterrenensemble.
Een sterrenensemble. Leo Horn was de scheidsrechter. En die keurde een doelpunt af van Enschede in de 90 minuten. En daar zat wel een luchtje aan. En later ging hij ook mee met het kampioen. Hij had mee met het kampioensdiner. Hij ging meefeesten met DOS.
Dat is een beetje verdacht.
Tivoli. Hij liep de Polonaise met Anton Geesink. Het was een beetje verdacht allemaal. We weten niet wat Leo precies heeft uitgespookt die dag. Maar ja, het was een prachtig seizoen voor DOS. De eerste keer dat ze kampioen werd en de laatste uiteraard. Ja. Want later gingen ze op in de FC Utrecht.
Waar Gerard nog gespeeld heeft. De naam Tony van der Linden zegt dat je iets in
natuurlijk in Utrecht. Tony van der Linden was een legende. Ik heb hem nooit zien spelen. Jullie hebben het over 56, 57, 58. Ja, toen was ik 6 jaar. En, maar ik zat wel altijd met mijn vader naar de NOS te kijken, zondagsavonds, het voetballen.
Sport in beeld.
Ja, en eerst middags die uitslagen van Turenhout.
Van Turenhout.
Die komt zo nog langs.
Dus dat boek, ja, dit krijgt gewoon 5 sterren uit 5.
Dat krijgt 5 sterren.
Ja, en waarschijnlijk nog wel te koop bij de betere Anticare. Of
boekwinkeltjes.nl.
Potentiële sponsor.
Het zou nog kunnen. Ja, nou, goed. Ik dacht meer aan de deurengigant, maar goed.
De deurengigant.
Moeten we het naar deze opname even over hebben.
Ja, dat is goed.
Hoeveel ballen zei je?
5 uit 5.
5 uit 5.
Fantastisch boek.
Schitterend.
Met wie spreek ik? Prilstand belt met iemand die iets interessants te vertellen heeft.
Met Wessel.
Dag Wessel Penning. Paul Onkhout hier van de grote Jan Honderlo Voetbal Podcast. En Edwin Struijs en Gerard van der Lem. Jij hebt een boek geschreven over Willem van Hanegem. Want Willem van Hanegem wordt 80.
Ja.
Hoe ver gaan jullie terug samen?
Nou, sinds 2012. Dus nog niet eens zo heel lang. Samen, hè?
Ja.
Willem alleen met mij, hè? Van als een soort eenzijdige vriendschap. Dat gaat terug tot 1974, zeg maar.
74, want ja. Toen zag je hem waarschijnlijk voor het eerst spelen in de Kuip.
Ja, nou nee, eigenlijk niet. Mijn eerste voetbalherinnering is het WK.
Oh ja, je zag hem op televisie.
Ja, klopt. Ja. Ja.
En hij maakte meteen een onvergetelijke indruk?
Ja, het is altijd moeilijk. Als je al die beelden later hebt gezien, is dat altijd moeilijk terugdenken. Ik herinner me natuurlijk vooral Cruijff. Maar er liep wel een grote man met donker haar. Heel zelfverzekerd op het middenveld rond en heel weinig fout doen. Dit is mijn eerste confrontatie met het voetbal, dus ik ben daardoor ook voorgoed verwend geraakt eigenlijk.
Ja.
Nou, dus, zijn er wel eens meer boeken geschreven natuurlijk, hè, over Willem.
Ja.
Wat voeg jouw boek er precies nog aan toe? Of maak je een soort rondreis door al die boeken eigenlijk?
Nee, helemaal niet zelfs. Totaal niet. Ik had het ook niet gedaan als ik niet had gedacht wat toe te kunnen voegen. En dat zit hem in het leven van Willem. Van dit moment. En wat zich een beetje, deels in ieder geval in jullie omgeving, meer afspeelt dan in de mijne. Hè? Ja. Rond Haarlem. Ja. Ik heb in de loop der jaren zoveel dingen van Willem, leuke verhalen van Willem gehoord. Kleine dingen, grote dingen. Ja, dat Willem op dinsdag gaat biljarten. In
IJmuiden?
Ja, in IJmuiden. Of is het nou Velsen-Noord? Dat weet ik nooit, maar dat weten jullie beter.
Ja, dat gaat in elkaar over. Het is allemaal even groezelig daar.
Nou, er zit een kanaal tussen, maar verder.
Ja, nou ja, alleen al dinsdagavond Willem, ook als de Champions League is, behalve als Feyenoord speelt, is Willem aan het biljarten daar met oude mannen, die jonger zijn dan hij. Maar die opeenstapeling van verhalen, daar heb ik uiteindelijk wat mee gemaakt. En niet zozeer met voorbedachte raden, maar ja, hij werd 80, moet er toch wat mee. 80, biografie niet leuk. Toen dacht ik opeens al die verhalen die hij verteld heeft, al die anekdotes. Ja. En dan vooral, dat was eigenlijk het moment, want ik dacht het eigenlijk pas, denk deze zomer of zo, toen dacht ik opeens aan dat kleine blauwe voetbalbijbeltje uit 1974 van Willem van Hanegem en Kees Jansma.
Ja, Willem van Hanegem, de tekening van Dick Bruinestein voorop, voetballessen in techniek, tactiek en kromme ballen.
Kees Jansma met een C, ja.
Ja, nog toen. Nu heb ik een boekje gemaakt met precies dezelfde afmetingen. 50 jaar later. Ook zo'n iets wat je in je binnenzak kan doen. En wat je gewoon lekker in één keer uitleest. Ja. Wat dat met mij met dat ene eerste boekje ook is gebeurd.
Nou, hoe begon jullie verstandhouding dan in 2012?
Nou, De sportjournalistiek is een klein wereldje waar ik lang geen deel van uit heb gemaakt. Maar een van de eerste sportjournalisten die ik leerde kennen was de jullie bekende Jaap Vissen. Ja. En bij de buitenspelers van Mathieu van Kammen. En op een dag ging ik met Jaap mee naar Willem. En dat is natuurlijk een soort van, alsof je op bezoek gaat naar de paus. Hè? Dan moet je je goed gedragen. Ja. En dus zeer bescheiden opgesteld.
Heel
en
goed, heel goed.
Toen klikt het. En daarna sindsdien hebben we vrijwel, nu wekelijks, maar of twee wekelijks. Maar daarvoor, om de 2-3 weken wel even elkaar aan de telefoon.
Oh, jullie maken ook de podcast samen, toch? Voor het AD?
Ja, klopt.
Ik vind het mooiste altijd met Willem. Ik kom wel eens tegen in de supermarkt.
Bij de supermarkt.
De plaatselijke Albert Heijn.
Hoe
anderen dan op hem reageren. Terwijl hij gewoon blijft, ik kom hier ook boodschappen doen, weet je wel.
Ja,
hij blijft gewoon altijd maar dezelfde Willem. Maar mensen reageren op hem natuurlijk wel heel verrassend eigenlijk. Zo van, hé, Willem van Hanegem loopt hier gewoon rond in mijn supermarkt. En ik heb het zelf ook nog wel steeds een beetje, hoewel ik het natuurlijk ook nog wel beter ken dan de gemiddelde supermarktklant. Ja. Maar het blijft toch een rare gewaarwording. Ik denk niet dat Marco van Basten ooit in de supermarkt loopt of zo. Ja, misschien.
Nee, die heeft daar iemand voor, denk ik.
Dat bedoel ik.
Boodschappen te doen.
Dat bedoel ik.
Maar wacht even, jongens. Oh. Jullie zijn de kennis hier. Ja. Volgens mij zei Van Basten in 1988 een hele mooie uitspraak, direct na de gewonnen finale.
Ja.
Ja, morgen sta ik ook gewoon weer in de supermarkt, hoor.
Ja, maar denk dat het overdrachtelijk en beeldend.
Ja, zeker.
Dat het bedoeld was.
Ja, zeker. Maar Willem dus wel.
Ja, precies. Mooie ontmoeting. Ja.
Wessel, jij hebt Gerard van der Lem vast wel eens gezien bij Feyenoord.
Nou ja, ik hoorde dat hij er was en toen dacht ik, nou dat treft zeg. Mijn eerste Feyenoord Ajax. Ik besef nu overigens dat ik met dit gesprek me eigenlijk in relatief Ajax grondgebied bevind. Dus ik vertel het graag.
Haarlem is heel ergens anders hoor.
Ja. Maar toen jullie pas die show organiseerden, toen hingen er allemaal shirts, heb ik gehoord, van Wilfried de Jong. Maar geen Feyenoord shirt. Toch?
Nee, dat was om Wilfried het pesten.
Ja.
Nee, maar in ieder geval, ik heb het zwaar gehad in het leven hoor, met de Ajax natuurlijk. Maar mijn eerste Feyenoord Ajax was 29 september 1979. En ik denk dat Geert van der Lem ook nog wel wat weet wat er in die avond is gebeurd. Want die heeft over het algemeen met Ajax van Feyenoord gewonnen, weet ik. Maar toen won hij met Feyenoord van Ajax.
Geert?
Ja, nou ja, ik weet dat ik een goal maakte, maar de uitslag weet ik niet meer eigenlijk. Ik maakte 1-0, dacht ik. Oh, 4-0.
Met Peterson of zo?
Oh ja.
Jij maakte de eerste na 8 minuten. Ja. Na 11 minuten Jan Peters.
Ja.
In de 38e minuut 3-0 via Peterson. En dan diep in de tweede helft Jan Peters 4-0. Mijn eerste ervaring op vak S nog wel in de Kuip. Dus ja, zo wordt een kind geboren. Hè?
Ja, fantastisch. Ja.
Je hebt nog met Van Aardigem samengespeeld.
Ja, ik heb met hem gespeeld bij Utrecht.
Bij Utrecht.
Ja, 2 jaar. En we hebben ook wat voetbalkampen gedaan samen. Maar dat was vooral voor het plezier. En, bij Utrecht, daar hebben zich wel wat tafereelen afgespeeld tussen Willem en mij. En ik ben blij
Geef eens één voorbeeld.
Ik hoop dat hij luistert. En dat hij dat nou voor eens en altijd in zijn oren knoopt. Willem, die kromme, maar dat zal wel niet. Maar goed, die bal was uit. Dat wil ik zeggen.
En waar heb je het precies over?
Ik heb het over dat we op maandag
voetvolley
na de wedstrijd een spelletje voetvolley speelden.
Ja, ja.
De spelers die gespeeld hadden en de rest moest trainen. En ik speelde met Gerard de Voort, die kwam hier uit Haarlem. En Willem speelde samen met Joop Wildbret. Nou ja, dat waren al 2 zagers bij elkaar. En Willem had altijd, dat deed hij dan bij die jonge jongens. En als hij daar tegen speelde, dan kwam er een bal en die kopte die dan. En niet in het vrije veld, maar die kopte die tegen je lichaam. En dan mocht je dus niks meer doen, want je mocht hem maar 1 keer raken.
Ja.
Ja.
Maar ja, ik wist dat natuurlijk. En dat wou hij bij mij ook doen. En hij kopt en die bal gaat uit.
Nou, duidelijk uit.
Ja. Willem, zijn ogen waren zo slecht. En hij zegt in. Ik zeg, nee, die bal is uit. Nee, die bal is in, dat zie je toch? Ik zeg, ja, kan jij wat zeggen met het zie je toch? Ik zeg, je ziet met je één oog maar 20% en met het andere 40%. Ik zeg, ga nou uit, die bal was uit. En nee, zegt Wilbert, die bal was echt in hoor. Die ging zich ook, maar die stond achterin het veld, maar die had het ook gezien. Nou ja, dat ging zo maar door. En op een gegeven moment zegt Joop Wilbert, Gerrit de Voort, waar ik mee speelde, die zei van, geef dat punt nou maar aan hun. Ik zeg, nee, helemaal, we geven helemaal geen punt aan hun. Nou ja, dat, we stonden onderhand een kwartier, dat we dus niks deden, alleen te discussiëren. En op een gegeven moment dacht Han Berger, de trainer, die dacht, ja, jezus,
jonge coach,
toch naartoe. Hij wou eigenlijk er niet, hij wou zich echt helemaal niet mee bemoeien. Maar, en dan komt aanlopen, hij zegt, jongens, wat is er aan de hand en dit en dat. Ja, ze willen me, ik kop die bal in, maar hij zegt dat hij uit is. Hij zegt het met zo'n vanzelfsprekendheid, weet je.
Dat Han Berger dacht.
Ik zeg, trainer, ik zeg, die bal was gewoon uit. De bal was uit. Ik ben altijd eerlijk, dat weet je. Ik zeg, die Krom is niet eerlijk. En die Wilbert helemaal niet, die leugenaar. En zo ging het. Toen zegt hij, ja, maar jongens, we staan nou al 20 minuten stil. Ik moet een beslissing nemen. En ik kijk hem aan. En hij kijkt mij aan. En hij zegt, ik geef het punt aan Willem. Waarop ik meteen buk, mijn schoenen losknoop, uitdoe en van het veld loop. Ik zeg, nou, prettige wedstrijd verder. Want toen konden ze dus niet meer spelen.
Ja, prima. He, goed opgelost.
Ja. Maar nou, jaren later, mijn dochter die zit op het Sios. En die loopt stage op de golfclub daar in...
Houtrak of weet
je
dat?
Ja,
Spaan, ja. Houtrak, ja.
En hij komt die golfshop binnen. Hij zegt, ik hoor dat jij dochter van Gerard van der Lim bent. Ja, meneer, zegt ze. Hij zegt, je moet tegen je vader zeggen, die bal was in. Nou, dan praat je over
30 jaar,
20 jaar verder.
Ja, ja, ja.
Ja.
En nou zijn we weer 20 jaar verder. En
nog steeds is die bal...
en die bal is nog steeds uit.
Ja, heerlijk. Heerlijk anekdotes. Ja.
Ja, zulke anekdotes heb jij ook opgetekend, ongetwijfeld.
Nou ja, precies deze. Daar heb ik een variant op. Sowieso, hè. Willem een van Willems stellingen, waardoor die voor sommigen niet altijd serieus wordt genomen. Een van Willems stellingen is dat Luc de Jong niet goed kan koppen. En Willem was een kopspecialist. En dat komt ook vooral door dat spelletje wat je net noemt, dat kopspel.
Ja.
En hij heeft daar een variant op verteld. Bijvoorbeeld Henk Vrezen, hè, die wilde nooit met Willem, want dan schaamde hij zich altijd bij dat spel. Dat hij die beheersing niet had. Maar daar moest hij juist van Willem. En Willem zegt ook dat hij er een betere voetballer van is geworden, Vrezen. Maar Willem had nog zo'n incident ooit, geloof ik, bij Feyenoord dat het was. En toen kwamen ze er ook niet uit met uit of in. En toen stond er langs de kant van het veld zoals Willem dat noemt, een mongooltje. Wat we tegenwoordig een verstandelijk beperkte medemens zouden noemen.
Ja.
En Willem vroeg aan de jongen die daar stond, was die in of uit? En hij zei, die jongen zei, ja, dat is in. En dat dacht Willem ook. Toen zei Willem, ja, nee, dan klopt het. Want die jongens spreken altijd de waarheid.
Ik moet meteen naar Klaas en Louis denken.
Juist, precies.
Bij AZ. Ja, Klaas en Louis.
Die heb jij ook meegemaakt bij AZ natuurlijk. Maar hij nam ze mee naar de vergadering. En hij nam ze over.
Ik ook. Ik ben dat gewoon blijven doen. Ja, Co is er vanaf gestapt daarna.
Ja.
Maar ik nam ze gewoon mee. En Louis zat naast me met de voorzitter samen. En dan keek iemand. En dan zei ik... Ja, Louis, iedereen is, alleen die dokter, die is te laat gekomen. Dus daar moet je wat voor zeggen. En dan zei hij, boom, de vergadering is geopend. En dan zei hij tegen die dokter, en jij was te laat. Ja, sorry Louis, die dokter ging daarin mee natuurlijk. Ja, het zal niet meer voorkomen. En dan keek hij me heel triomfantelijk aan, weet je wel.
Zo van goed opgelost.
Oh,
heerlijk,
ja.
Ja, nou, dat wordt een heerlijk boek om te lezen.
Ja.
Maar hij is... In februari wordt hij toch pas 80, Wessel, of niet?
20 februari, hè?
Ja. Dus je bent er vroeg bij.
Ja, nou, dat kwam eigenlijk. Ik was eigenlijk van plan het gewoon rustig in januari en december te gaan tikken. Maar toen kreeg ik opeens via mee dat iemand met een zo heel origineel citatenboek over Willem zou komen.
Oh.
Toen dacht ik, ja, daar wil ik voor zitten. En toen heb ik als een gek geschreven. Onder andere in de trein tussen Barcelona en Madrid op weg naar Atletico Feyenoord.
Kijk.
En zo is er dit boekje gekomen. Wat ze heel makkelijk niet schrijven, omdat eigenlijk aan Willem hangen zoveel verhalen. En die heeft een zoveel leuke leven en interessante leven dat dan mensen weten. Ja. Dus ik vond dat opgetikt moest worden.
Heel goed. Gefeliciteerd, Wessel.
Mag ik nog één ding zeggen?
Ja, tuurlijk.
Ja, nee, ik ben ook nooit vergeten met Willem dat mijn eerste jaar dat ik bij Amsterdam speelde in de Eredivisie.
FC Amsterdam, ja.
FC Amsterdam. En ik was 19 en we speelden uit bij Feyenoord. We stonden 1-0 achter. Er was nog een minuut of 5 te spelen voor de rust. En Feyenoord krijgt een ingooi. En Willem staat dan met die bal, maar niemand van Feyenoord kwam. Hij kijkt me aan, ik kijk hem aan. Ik zeg, gooi man, dan speel ik hem terug. En hij kijkt nog een keer en hij gooit. En in dat hij gooit dacht ik, ja, ik moet hem terugspelen. Want anders kom ik niet
lopen
van het veld af. Dus ik speelde hem terug. Maar 5 minuten later is het rust. Ik kom in de kleedkamer. Nou, dan gaat Van der Meen tekeer tegen me.
De trainer.
Nou, het schaam op zijn mond. Nooit meegemaakt. Nog nooit meegemaakt. 19 jaar. Ik geef je de kans. Je geeft zo die bal aan hem terug. Ik zeg, ja, trainer, maar ik dacht 5 minuten nog te spelen. Misschien maken we nog een call voor de rust. Ik zeg, en er kwam niemand. Dus ja, hij vond het wel goed zo. Dus ik zeg, en als ik hem niet terugspeel, ik zeg, dan had ik op een brancard eraf gegaan.
Ja.
Nou ja, als ik eraan terugdenk, ja, ongelooflijk. Maar dat vond hij geweldig.
Ja, hoor, natuurlijk. Hoor. Ja, dat kan hij wel hebben natuurlijk. Schitterend. Nou ja,
we gaan
allemaal lezen dat boek.
Ja, nog één ding. Hij gaat het zelf niet lezen. Hij had gezegd, het is een mooi boek. Maar ik ga het niet lezen.
Nee, hij ziet helemaal niks. Daarom?
Dat heb ik toch net verteld. Een breienboek. We willen een breienboek.
Nee, de ogen zijn er voortreffelijk aan toe. Ja. En de oogarts, de naam, die willen jullie ook nog wel weten. Dat was, die heette met zijn voornaam Hans. En wat was zijn achternaam?
Hans Anders.
Hans Klok.
Worst.
Worst
was de achternaam.
Hans Worst.
En Hans Worst was in die tijd met de beste oogarts van Nederland. En tot de dag van vandaag zijn de lenzen die er toen zijn ingezet echt voortreffelijk. En Willem ziet heel erg goed.
Mooi nieuws. Dankjewel, Wessel.
Ja, Oké, graag gedaan.
Willem 80, levenskunstenaar, is nu al te verkrijgen in de webshop van het AD. Kost €12,95 en ligt binnenkort in alle boekhandels.
Pannenkoeken bakken. Lekker smeuïg klontje in de groenten. Boterhammetjes smeren. En allemaal natuurlijk met Blue Band. Met Blue Band mag je immers alles even lekker. Blue Band.
Ik wou even vertellen dat er nu dus eindelijk een Caballero filter is. En dat de Caballero filter net zo goed smaakt als Caballero. Dat de Caballero filter anders is dan andere filters. En dat de Caballero filter 25 voor €1,75 kost. Dat er nu dus Caballero filter is.
Nou, alleen maar goed nieuws. We gaan weer terug in de tijd.
Waar zijn ze gebleven, de sterren van toen? Brilstand duikt het verleden in en haalt van alles en nog wat boven water.
Edwin, wat hebben we deze week boven water gehaald?
Ja, nou ja, een fantastisch verhaal stond deze week in de Voetbal International.
Vorige week alweer.
Geschreven door Dave Albers. Echt een talent op schrijfgebied. Hij gaat met Herman Verrips op de vuilniswagen. Want Herman Verrips, die ooit in Bernabeu stond en tegen spits als Marco van Basten, Romario en Bergkamp speelde.
Ja, Herman Verrips van
FC Utrecht. Die staat tegenwoordig op een vuilniswagen. Sterker, hij heeft zich al aardig omhoog gewerkt op die wagen. Want hij heeft al 45 vuilnismannen onder hem.
Oh ja.
Dus dat is, hij is chef vuilnisman.
Ja, hij is begonnen als vuilnisman en is nu een soort oppervuilnisman.
Oppervuilnisman. En ja, hij haalt herinneringen op aan zijn tijd bij FC Utrecht. Ja, dat zijn natuurlijk wel de bekende voetbalanekdotes.
Nou, er is er één die vond ik niet zo bekend.
Nee, nou ja, de
is,
bekende...
Is met een koe?
Ja, maar de bekende in de zin van het is altijd een beetje met viezigheid omkleed. Dat bedoel ik eigenlijk.
Ja,
de drol in de schoen.
Voetbalhumor.
Het flesje shampoo met pis.
Ja.
Nou, daar hadden zij dus... ze waren een keer bij te gast bij het tv-programma Op Volle Toeren.
Giel Montagne.
Voor mij met die snor.
Ja.
Ja, Giel Montagne. En daar was ook de faceband Rubberen Robbie te gast. Die kwam optreden. En toen besloten die voetbalspelers, toen Rubber Robbie aan het optreden was, om de laarzen van de leadzanger vol te pissen. Nou, dat hebben we hem al.
Oh ja.
En na het optreden trok hij zijn laarzen aan. Het stroomde er aan alle kanten uit. Die was niet bepaald blij.
Nou, aldus Herman Verrips.
Aldus Herman Verrips. En hij herinnert zich ook dat ploeggenoot Johan van der Hooft een keer 3 flaaien had meegenomen. Voor de verjaardag van Jan Lekker. Goeie naam. En zegt Verrips.
3 flaaien had hij meegenomen naar
FC Utrecht.
Naar de club.
Hè, om even neer te zetten tijdens de training en daarna een verjaardag op te luisteren. Ja, dat moet je natuurlijk niet doen bij FC Utrecht. Nee. Want Herman Verrips die zegt dan, ja, toen hebben we bij een bevriende slager een koeienkut gehaald. Dan denk je, nou ja, een koeje kut. Nou ja, toen tijdens de training, een van de spelers simuleerde toen een blessure. En hebben ze in die koelkast, hebben ze één taart verwisseld. Met het geslachtsdeel
van die koe.
Van die koe. En die Jan Lekker, die nam die drie dozen vervolgens mee naar huis. En dan moet Verrips natuurlijk lachen, zoals wij dat natuurlijk ook wel weer doen. Maar hij zag het al helemaal voor zich. Familie op bezoek, koffietje erbij. Opent hij zo'n doos, ligt er een koeienkut in. Ja.
Vind jij het leuk, hè, Gerard?
Ja,
ik heb met Herman nog gespeeld.
Ja, zeker. Toch?
Ja, was tegen mij heel beleefd. Want ja, ik was,
was
28, 29. Volgens mij was Willem net weg. Of hij was er nog. Ik heb 2 jaar met Willem gespeeld. En hij kwam als jong jongetje binnen. Maar ja,
hij heeft er heel lang gespeeld.
4 jaar daarvoor, toen ik net bij Utrecht kwam in 80. Toen kwamen de 4 spelers door van Utrecht. Dat was Wouters, Kruis, Adelaar en nog één. Misschien wel Verrips. Ja. En die kwamen uit de tweede helft al. Die waren kampioen van Nederland geworden. En dat zijn toch aardige voetballers geweest.
Ja. Ja, want hij zat ook in het jeugdelftal van UEFA. UEFA jeugdelftal heeft hij gespeeld. Ja, ja. Maar hij stond op een dag gewoon...
Hij werkte volgens mij toen al op de vuilnisman.
Dat zou best kunnen. Want ja, toen moest je nog een baantje... Een
geboren vuilnisman dus eigenlijk.
Ja, toen moest je nog een baantje bij hebben uiteraard. Ja.
Ton de Kruik, die zat bij de politie.
Ja, Ton de Kruik. Ook zo'n heerlijke naam. Ja, op een dag stond Jan Wouters ook een sigaretje te roken op een balkon in de Utrechtse Kanaleneiland. En dan zag hij zo die vuilniswagen aankomen.
Toen dacht hij, hem ken ik.
Zag ik het nou goed? Is dit nou mijn oude ploeggenoot? Dus hij zei, ja Herman, ben jij dat? Ja, dat kon Herman niet ontkennen. Want hij was het gewoon. En hij gooide nog wat vuilniszak achterin. En stapte weer op de wagen.
Ja,
en,
ja want ja, die gaat door.
Ik moest gewoon weer door zijn. Dus,
wat was voor voetballer?
Ja, hij was een verdediger. Dus hij was snel en fel. En af en toe een beetje te gretig. Die er te snel in kwam. Maar ja, ik heb wel meer tegen dat soort spelers gespeeld. Het was lastig om tegen te spelen.
Mm-hmm.
Ja, ze waren wendbaar. Hij was pezig, mager.
En hoe kijk jij terug op jouw periode bij FC Utrecht?
Ja, ja nou ja.
Maar eigenlijk was mijn vraag, is het ooit nog zo mooi geworden zoals het bij FC Amsterdam was in jouw voetbalcarrière?
Nou ja, ja het was, kijk, Utrecht, toen ik bij Utrecht kwam, speelden we in de Galgenwaard. Toen hebben we een jaar, werd de Galgenwaard, werd plat gegooid.
Veemarkt.
We hebben op de Veemarkt gespeeld.
Tegen Haarlem voor de Bekken.
En toen hebben we nog 2 jaar in het nieuwe stadion gespeeld. Maar ja, Utrecht was voor ons, ik vond het heerlijk. Ik vond het een geweldig club. Met humor, met allemaal jongens ook uit de stad. En,
ja.
Ja, maar we hadden bijna geen buitenlanders. En volgens mij niet één in onze tijd. Het waren allemaal jongetjes uit Utrecht.
En die humor herken je ook, die hij beschrijft?
Ja, en dat is...
Maar wie werden daar de dupe van? De...
Nee, er werd niemand de dupe van.
Nou ja, Jan Lekker?
Ja. ik heb dat bij Haarlem ook een keer meegemaakt. Er was er een die haalde steeds...
Toen je trainer van Haarlem was?
Ik was assistent. En er was er eentje die ging altijd snel naar binnen en... Die kocht zelf nooit shampoo. En dan pakte die uit zo'n tas. En die jongen die dan zijn haar wou wassen, die pakte zijn shampoo. En dan was dat leeg. En godverdomme, wat is dat? Dus toen hadden ze op een gegeven moment, hadden ze in de gaten. Dat hij er steeds, ik weet zijn naam niet meer precies. Maar, het was Brian Tevreden.
Oké. Okay.
En dat hij heel snel steeds naar binnen liep. En hadden we ook Marcel Looyer, die... Die werkte geloof ik in een slachterij. En die heb toen hij al naar buiten was in de warm-up, heb je uit zijn auto, had hij zo'n koeien, echt een koeienkop. Ja, met die horens. En die heb je in die tas gedaan bij die
shampoo.
Bij die shampoo. Met zo, die kreeg alleen die kop en die ogen zo heel erg. dat die tevreden. Ja, die heel hard weer rennen naar binnen. Ja, iedereen bleef een beetje rustig, weet je wel. En toen kwamen ze aanlopen. Toen hoorden ze een schreeuw binnen. Een schreeuw. Hij schreeuwde het gewoon uit. Dat hij die tas open deed. En dat hij die shampoo wou pakken. En dat zo die ogen naar man keken. En die tong.
Ja, dat is voetbalhumor.
Ja, dat is voetbalhumor.
Het doet ook een beetje denken aan de Godfather.
Ja.
Ja, inderdaad.
Herman Verrips.
Ja, nou ja, goed, ja.
Vuilnisman, ja, schitterend. Zo is... er stond in het verhaal ook nog dat hij naar Engeland kon.
Ja.
Voor een leuk contract te tekenen bij, ik geloof, Nottingham Forest.
Nottingham Forest, daar, Brian Clough kwam gewoon voorbij. Hij kon voor, ja, hij mocht zelf bepalen, 2 ton of 3 ton. Maar goed, hij had thuis wat trammeland en hij was zo verknocht aan Utrecht. Ja, nou, gewoon maar weggewuifd en ja, later op de vuilnis terechtgekomen.
Herman Verrips, vuilnisman.
Ja, niks verkeers mee, hè?
Nee, zeker niet.
Fantastisch.
Nee, want jullie
maar het is apart vooral.
Ja,
het is apart,
ja,
zoals
okay. Dan is het goed. Ik wil even duidelijk hebben hoe jullie het bedoelen.
Ik heb liever een ex-prof die vuilnisman is dan wat ze nu allemaal uitspoken. Of beter gezegd niet uitspoken.
Precies.
Met al hun centjes op de bank.
Ik heb er respect voor.
Edward Linskens bijvoorbeeld, die neemt de telefoon op bij Dela. Uitvaart, misschien een aardige spot. Nou ja, ik weet het niet.
Nee.
Midden in de nacht, als er iemand overlijdt, dan moet hij de telefoon opnemen namens Dela. Edward Linskens, die PSV naar de...
halve finale tegen Real Madrid.
Ja, dat rollertje met Bujo onder zijn voet door. Ja, dus,
Dela, we onthouden dat.
We onthouden Dela.
Omdat Gerard van der Lem verlaat was, nemen we deze aflevering iets later op dan normaal. Dat heeft een voordeel. Het lijkt een nadeel, maar het is een voordeel, want deze keer kunnen we al de... eindstanden presenteren.
Oh. Eerste divisie. Sportclub Amersfoort FC Den Bosch 2-1. Helmond Sport Fortuna Sittardia combinatie 3-0. Wageningen Volendam 2-4. Willem 2 Veendam 0-1. Heerenveen Sportclub Cambuur 4-1. FC Groningen PEC Zwolle 2-2. Heracles Vitesse 0-3. MVV SCV 6-1. FC Vlaardingen Excelsior 1-1. FC Dordrecht had vandaag een vrije dag.
Een vrije dag.
Heerlijk, zou ik ook wel wat willen hebben.
Ja. Dat was de eerste divisie, volledig programma. Lekker veel doelpunten.
Ja, weinig 0-0'tjes.
En weinig 0-0'tjes deze keer. Maar goed, dit was de eerste divisie. Dat scheelt waarschijnlijk. Meestal laten we Frits de ruststanden voorlezen.
Dan wil het nog wel eens 0-0 zijn.
Wordt er weinig gescoord, inderdaad.
Het levensverhaal van Louis van Gaal. Is brilstand nou zo dom? Of is hij nou zo slim?
Gerard, jij hebt 9 jaar lang gewerkt met Louis van Gaal. Bij Ajax en Barcelona. Dat was een onvergetelijke periode. Heb je nog contact met hem?
Ja, ik heb nog wel contact met hem. Ja. Ik bel hem af en toe hoe het gaat met zijn gezondheid. En of hij niet al te gekke dingen meer gaat doen. Door zijn gezondheid ook. En,
zoals een club trainen? Of,
ja, nee, maar ja,
dat raad je hem echt af.
Ja, maar dat doet hij ook niet meer.
Nee.
En ja, we hebben... Eigenlijk is hij met mij in het diepe gestapt.
Destijds bij Ajax?
Bij Ajax. En had hij het heel erg moeilijk in het begin. Want iedereen riep Johan Cruijff.
Ja, witte zakdoekjes.
En witte zakdoekjes. En dan kwam hij binnen en was hij vreselijk teleurgesteld. Ja, dan... probeerde ik hem weer een beetje moed in te spreken. Nou ja, gelukkig wonnen we dat jaar. We werden geen kampioen, maar we wonnen wel de UEFA Cup.
Ja.
En dat was eigenlijk ongelooflijk.
Ja. Het mooiste van jullie vind ik... jullie eigenlijk tegengestelde karakters hebben.
Ja. Ja. Hè? Mensen zeiden wel eens tegen me...
Hoe hou je het vol?
Ja, mensen die hadden medelijden met me. Ja. Die zeiden, jezus, dat jij met die man moet werken. Ik zeg, ik heb helemaal geen problemen met die man. Ik zeg, ik kan alles zeggen tegen hem. Dat geloofden ze niet. Maar het was wel zo. Ik zei ook alles tegen hem. Ja, daar had hij weer eens eentje. Er kwam er eentje binnen, die had wat gedaan.
Een speler?
En dan werd hij kwaad, jongen. En dan zaten we alleen. Ik zeg, waarom doe je nou zo? Waarom doe je nou zo? Je bedoelt het gewoon goed. Ik zeg, als je dat tegen mij doet, ben ik pleit hoor. Dan ben ik weg. Of... werd hij uitgenodigd voor de golven steeds in het begin. Maar daarvoor, toen Benakker er nog zat, toen werd Benakker uitgenodigd.
Ja.
Toen zegt hij, ach, iedereen nodig maar uit om te golven. Ik zeg, hoe zou dat nou komen, Louis? Ja. Hij zegt, hoe bedoel je? Ik zeg, ja, kom op nou. Ik zeg, je bent zo'n intelligente man. Ik zeg, je bent nou hoofdtrainer van Ajax. Nou wil iedereen met je gezien worden.
Ja.
Ik zeg,
het ging om de functie, niet om de man.
Ja, ik zeg, en zo leuk ben je toch niet altijd voor mensen? Dan zei hij, nou Gerard, dat jij dat nou tegen me moet zeggen. Ik zeg, ja, maar Louis, het is toch zo? Ik zeg,
iedereen die hier binnenstapt, die ziet er tegenop als een berg. Of er een berg vol ligt. Ik zeg, wees nou maar blij dat ik dat niet heb. Ik zeg, want anders had het niks geworden, die samenwerking.
Nee.
Nou ja, het is eigenlijk geweldig gegaan. We hebben echt, ik was ook complementair aan hem. Dat begreep ik ook wel. Uit alles, want hij was een heel andere man dan ik. En ik zat altijd bij die spelers in de kleedkamer. Ik hoorde ook alles. Ja, alleen ik vertelde niet alles.
Nee.
Maar ja, jij was de vertrouwensman van de spelers.
Ja, wat nodig.
Best wel ongewoon was eigenlijk voor een assistent. Zo'n sterke band met de spelers en tegelijkertijd niks doorvertellen aan de trainer.
Als het van belang was voor het teamproces, dan vertel ik het hem wel. Maar ze
durfde natuurlijk niet meteen rechtstreeks naar hem toe te stappen.
Nee, dus ik was eigenlijk het doorgeefluik. En dan zei ik, nou, denk daar nou eens over na. Misschien dat we het zo of zo. Want met die spelers en... En dat deed hij ook wel altijd. Daar dacht hij ook wel over na. En zoals met die man ook die dan binnenkwam. Die helemaal de pan uitveegde. En de volgende... Maar dan werd ik echt kwaad op hem. En de volgende ochtend kwam hij op kantoor. En het eerste wat hij zei tegen mij. Ik heb hem gebeld hoor. Alles is in orde nu, zegt hij.
Toch een soort van excuus aangeboden.
Nou ja, dat zijn manier. Ik heb er niet bij gezeten bij het telefoongesprek. Maar hij vertelde het wel, omdat hij wel inzag dat ik ermee zat.
En op de banken, jij kon ook wel een lekker sigaartje toch roken?
Nou ja, hij moest altijd maar dealen met mijn grappen en grollen. Hij wist niet altijd of het serieus was. Ik zat altijd te roken naast hem, wat toen nog mocht. Dus hij zat maar met zijn handen te wapperen om dat weg te krijgen. Maar hij zei er nooit wat van.
En op een gegeven moment werd hij ook bijgelovig, toch? Als ik het goed begrijp.
Ja, tweede sigaartje. Dat moest zo snel mogelijk opgestoken worden. En wat er werd er gescoord. Ja, dat ging een heel eigen leven leiden, ja.
Dus met regelmaat was de eerste sigaar nog niet op en hij moest alweer?
Ja, dat wou hij wel, maar dat deed ik niet. Zonder van mijn sigaar.
Reportage van vandaag Inside bij de presentatie van de bestseller, de biografie, Gerard van der Lem, geschreven door Edwin Struijs.
Zevende druk inmiddels,
nog te verkrijgen in de erkende boekhandel en op boekwinkeltjes.nl.
Ja, de betere boekwinkels.
De betere boekwinkels, ligt nog steeds in hoge stapels.
Ja,
de sigaren. Op een gegeven moment mocht het niet meer, hoe heb je dat doorstaan?
Ja, nou ja.
Bleef je wel roken?
Nou, ik moet zeggen, ik weet nog in de finale 95
Champions League
tegen AC Milan, zat ik nog wel met mijn sigaartje hoor. Want toen die scheidsrechter afvloot, vlogen we elkaar allemaal in de armen. En toen ging alles rennen. En toen keek ik zo naar die duckout, die was helemaal leeg. En toen ging ik zitten en ik voelde in mijn binnenzak. En ik had er nog eentje, zo'n sigaartje. En toen zat ik stak hem op. En toen zat ik zo in mijn eentje. Alles was aan het rennen, jongen. Het was een chaos in het stadion. En ik zat, ik denk, ongelooflijk dat we dit bereikt hebben.
Ongeslagen winnaar van de Champions League.
Vijf jaar mijn eigen de pleuris gewerkt. En nou, dit is het resultaat. Dit is dan het succes waar je het allemaal voor doet. En het was ook geweldig natuurlijk. He, als je ziet, toen we terugkwamen in Amsterdam allemaal. Maar met z'n tweeën. En ik kreeg ook de credits hoor. Van hem hoor. Ook publiek. Toen ben ik met hem meegegaan. Ik mocht nog kiezen naar welke club. Hij kon met twee clubs praten.
Echt waar?
Met Real Madrid en met Barcelona. En ik zei Barcelona. Hij zegt waarom? Ik zeg ja, ik zit liever aan het strand. Ik zeg ik ga aan het strand wonen.
Aan de zee?
Ja, aan de zee. En toen zegt hij nou. Dan ga ik met Barcelona praten. Nou, toen zijn we naar Barcelona gegaan. Dat was...
Willem van Haren moest hond beslissen. En,
ja, maar goed, dat was zijn manier om zijn dank uit te spreken. En, ja, ik vond dat wel apart. Ja, het waren natuurlijk twee geweldige clubs, alle twee.
Ja, heel fantastisch. Wat is nou dan, als je nou terugdenkt aan jullie samenwerking, de mooiste anekdote eigenlijk? Of is het een aaneenschakeling van mooie anekdotes?
Nee, ja, maar wat bedoel je met anekdote?
Ja, nou ja, iets wat we nog niet weten eigenlijk van, van Louis.
Dit wist ik niet eigenlijk, Gerard ervoor heeft gezorgd dat hij het einde van Barcelona... Het
staat volgens mij wel te lezen hoor.
Het,
in dit boek?
Ja.
Oh ja.
Nee, ja, maar goed,
Ik heb je ook verteld toen over die telefoons. Dat weet je of niet?
Nee, telefoons? Nee.
Ja, ja, er kwamen de eerste telefoons.
Mobiele telefoons.
Mobiele, er waren die lange Nokia's. Weet je dat nog?
Ja.
Dat was geloof ik in 91. En die jongen komt van boven van kantoor met 3 dozen. Nee. Hij zegt tegen Louis, nou, hij zegt, dat is uw telefoon. Het nummer heb ik er al opgezet, ingezet ook met Louis van Gaal. Dus dan kan u dat, als ze vragen wat is uw nummer, dan kan u dat. En u weet het nog niet. Nou, oké. Okay. En die jongen zet 2 andere dozen neer nou, bij hem. En hij heeft zijn telefoon. Doet hij nog zo even erin, want dat moest opgeladen worden. En 1 doos geeft hij aan Tony Pronk. En die andere doos doet hij in zijn la. Ik zeg, wat doe jij nou? Hij zegt, wat bedoel je? Ik zeg, ik denk, jij geeft die derde telefoon aan mij. Ik zeg, ja, maar Gerard, het moet wel functioneel zijn. Ik zeg, oh, jij vindt het niet functioneel. Ik zeg, je stuurt me heel Europa door. Ik zeg, overal vandaan in hotels moet ik bellen. Ik schaam me eigenlijk kapot als ik de volgende dag af moet rekenen. Want je wil alles door de telefoon al weten meteen. 200 gulden, 300 gulden, alleen telefoonkosten. Hij zegt, ja, maar jij kan toch samen met Tony doen? Ik zeg, ja, maar Tony zet zijn eigen nummers erin. Dan moet ik mijn nummers er ook in. Ik zeg, Tony is altijd weg. En,
moet je ergens afspreken nou, op ja, de telefoon?
Hij, nou ja, hij deed die la open en legde hem erin en hij doet die la dicht. En, maar ik rijd 's middags naar huis toe om 4:00 in Hoofddorp. Mijn dochter werkte daar bij een benzinepomp. Er zaten een paar winkels ook. En er was zo'n centrum voor mobiele telefoons gekomen. Dus ik, voordat ik naar huis ga, rijd ik er langs. Ik ga naar binnen. Ik zeg, wil een telefoon? Zo'n Nokia. Precies dezelfde. Ik zeg, en de provider KPN. Ik zeg, geen buitenlandse. Ik zeg, ik ben Nederlander, ik wil KPN. Nou meneer, is goed. En dit en dat. Ik zeg, je moet ermee ook even dat kaartje, dat dingetje moet je erin doen, want ik heb er geen verstand van. Dus die man doet het allemaal.
De simkaart?
Ja, de simkaart. En die zit, nou, dat is uw nummer. En dus ik kom thuis. Mijn goh zegt, wat heb jij nou? Ik zeg, ja, je hebt een telefoon gehad. Maar ik vertel dat verhaal. Ik zeg, dan moet je morgenochtend. Ik was altijd om 8:45 op het stadion. Dan heb ik de kinderen naar school gebracht. En dan reed ik door. Ik sta om 8:45. Zat ik bij tante Sien. En dan 9:30 ging ik naar beneden, omkleden, 10:00, stafbespreking. Ik zeg tegen mijn goh, moet je 9:55, moet je dit nummer bellen. maar ik heb hem zo onder een stapeltje papier liggen. En hij zit zo met Bobby Harms tegenover me. En het is 9:55 en ineens tring, tring en Louis. Ze la open, pak zijn telefoon, niks. En ik pak die telefoon en ik zeg, ja schat, ja, ja kun je nagaan, we waren net uit die telefoon. Ja, nee, dat doe ik, gezellig, ja, en dan drinken we lekker een wijntje straks, ja, lekker. Oké, dag schat, doei, doei, doei. En, maar kijk hem nog niet eens aan, want ik weet dat hij zit te kijken naar me. En ik zeg, nou, waar waren we? Zo, papier voor me. Zegt hij, heb jij een mobiele telefoon? Ik zeg, nee, dat is een blikopener, zeg ik tegen hem. Zegt hij, mag ik je nummer? Ik zeg, nee. Hij zegt, waarom niet? Ik zeg, ja, dat is niet functioneel. Dit is een telefoon die...
privégesprek.
Privé, is voor privé. En pas na 2 maanden heb ik hem dat nummer gegeven. Ja, maar dat zei ik ook gewoon tegen hem. Ik zeg, je bent een rare kwast bij je.
Waarom nou, dan
legt die telefoon gewoon in die la, die doet niks. Laat je mijn, gooi je nog op kost. Want ik moet een telefoon kopen met een abonnement. Terwijl ze hier uitgedeeld worden, die telefoons. En mij geef je hem niet.
Heerlijk. Je hebt nog steeds veel om te danken, hè? Want je bent 10 kilo afgevallen dankzij het Louis van Gaal dieet.
Ja, nou ja, Louis zei tegen mij wat hij deed. En dat het hem hartstikke goed hielp.
Intermittent fasting, iets.
Ja, nee, dat was, en hij had helemaal gelijk. Ja, zijn waardes gingen naar beneden, bij mij ook. Mijn suiker ging ontzettend naar beneden. Daar ben ik heel blij mee. En, dus ik ben nog steeds blij met hem.
Nou, en hij met jou. Mag ik de laatste zin voorlezen van het voorwoord? Wat geschreven is door Louis van Gaal, hè?
Ja,
in de bestseller over Gerard van Lem, de biografie.
Ja.
of de laatste twee zinnen eigenlijk. Met genegenheid kijk ik terug op de jaren waarin wij met onze verschillende tonen mooie muziekstukken wisten te componeren. En ik ben gelukkig en trots dat Gerard van der Lem en ik daarin geslaagd zijn. Nog blijer ben ik met de vriendschap van een collega met een hart van goud. Dat zijn mooie woorden.
Ja, en als je Louis van Gaal kent, dan weet je dat hij dat meent ook.
Ja,
hij zal niet iets zeggen als hij het niet meent. Maar goed, dat wist ik ook wel. Ik wist dat ook wel. Hij miste dat, dat makkelijke, wat ik had, ja. Met die spelers. En goed.
We hebben destijds ontzettend genoten van jullie als duo, mogen we wel zeggen.
Ja.
We waren ook wel blij.
We waren vaak bij ook.
Als verslaggevers blij dat jij er was. Ja. Om een beetje die spanning te doorbreken natuurlijk.
Ja. Ja,
dat werkte natuurlijk heel goed. Je hebt nu nog wel contact met Louis van Gaal over Ajax misschien? Of
nee, daar heb ik hem expres nog niet over gebeld.
Nee.
Ik denk, laat hem nou maar zijn gang gaan. En iedereen belt iedereen. Ik heb alleen Johnny van het Schip gebeld. Voordat hij naar Ajax ging. Toen was het nog niet zeker. Maar toen hoorde ik al zijn naam. Ik zeg, John, dat kan je. Gewoon logisch nadenken. Logische dingen doen. Al die trainingen kan je allemaal terughalen. Die wij gedaan hebben. Wat ik in de jeugd deed. Hebben we dat met het eerste gedaan.
Ja.
Dat is bij Ajax nooit weg. Dat zijn hele functionele oefeningen.
Ja, die gaan al 30
trainingen.
Jaar mee.
Ja. De positie spelen, het verhogen van de handelingssnelheid, van de overzichtssnelheid, die combinatie van die twee.
Ja.
Dat maakte dat we alles vooruit zagen en dat we zo vaak één keer raken dat we uit situaties kwamen. Maar dat moet je trainen.
Ja, maar dat weet John van Schip nog allemaal. Maar
ja.
Goed, daarnaast komt er nog wat meer op zijn bordje.
Jawel, wij hadden een spelersgroep en dat was al een aardige groep. Want anders vind je die UEFA Cup niet, het eerste jaar. En we hebben hem natuurlijk uitgebouwd. Daar kregen we ook de tijd voor. Het tweede jaar werden we ook geen kampioen. Dan wonnen we de beker, geloof ik. Ja, toen het derde jaar werden we kampioen. Het vierde ook, het vijfde ook. Ja, en dan komt die Champions League erbij.
Ja.
Dan komt er de Wereldbeker bij. Dan komt er in 96 weer een finale Champions League bij. Tegen Juventus. Waarin we bestolen zijn. Want Juventus had...
Zo'n stijf van de doop.
Een pilletje stijf van de doop.
Ja.
Ja. Ik zei tegen hem. Ik zei, moet je kijken, die gozer, die kwam een bal. Die rolde onze kant op. En die kwam en die keek ons aan en met een hele wilde blik. En
die
had allemaal wit schaam op zijn mond.
Ja.
Ik zeg, nou, die hebben doping geslikt, joh. Nou ja, en dan met strafschoppen. Ja, en toen heb ik tegen die spelers wel gezegd, dat vergeet je nooit meer. Dat vergeet je nooit meer. En dat je een Champions League laat schieten op strafschoppen.
Maar goed, dat gebeurt wel eens vaker in Nederland natuurlijk.
Ja, inderdaad.
Gerard van der Lem, dankjewel. Edwin Stuyzer, dankjewel. De eindredacteur Heidi van Turenhout heeft het teken gegeven. De eindtune is gestart.
Ja.
Dit was de 8e grote Hia Honden Lul voetbalpodcast vanuit Studio Struis in Haarlem. Edwin Stuyzer, Gerard van der Lem en ik groeten iedereen. Ook de mensen die niet luisteren en ook niet van plan zijn dat te gaan doen. Zoals gezegd zoeken we nog een hoofdsponsor. Want Herman Kramer heeft na het zien van de laatste kwartaalcijfers van Goudhaantje besloten...
De kraan dicht te draaien.
De kraan dicht te draaien. Hij wil een echte podcast ondersteunen, heeft hij laten weten. Bent of kent u een hoofdsponsor? Stuur dan een mailtje naar brilstand@gmail.com en we gaan graag met u in gesprek. In onze behagelijke herberg voor verloren voetbalzielen... bedanken we Michel Ouwens en Albert Sleeman van producent Double O. Regisseur en voice-over Heidi van Turenhout. En onze subsponsors Blueband en Caballero. En zeggen we, Brilstand is achteruitgang. Tot de volgende. Tot Brilstand.